onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij den aanvang geschonken, al bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader. En van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 25, het 8 vers. Was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in de pijn om te baren. En daar werd een ander teken gezien in den hemel. En zie, daar was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heideren zou hoeden en met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij ze al daar zouden voeden, 1260 dagen. En daar werd krijg in den hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen een draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt de duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in den hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot een dood toe. Hierom bedrijf vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Wees degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het jongsken gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen eens grote arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaam, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. Geliefden, verootmoedigen wij ons nu voor het aangezicht des Heren en smeken hem om zijn genade. O God, wiens naam heilig is, die gediend wordt door alle die uw troon omringen, voor wie de engelen zich buigen en aan wie de zielen der rechtvaardigen hun eer en hulde bewijzen. Gij die rein zijt van ogen, die de zonde ziet en haat en straft, die uw toren over ons geopenbaard hebt, nadat we het verbond met u verbroken hadden en onze eigen weg gegaan zijn van u af, die ook met gedachte des vredes bewogen was over een verloren wereld waarop zondige mensen wonen, en die door innerlijke bewegingen van uw barmhartigheid andermaal uw vriendelijk aangezicht hebt doen lichten en vijanden van u met u verzoend hebt door de dood van uw zoon, die ook ons vanmorgen in uw liefde en trouw hebt vergaderd om daarvan te mogen horen. Heere, bezet dan onze ziel met heilige vrezen, geef ons kinderlijke vrijmoedigheid, maar ook die gepaste eerbied en schuchterheid, om met diep ontzag de troon uw genade te naderen, want we zijn zondaren. Dat zijn we geweest van het begin af aan, dat zijn we geweest ook in de week die voorbij ging. Indien gij in het recht kwam treden, o God, en gadeslaan onze ongerechtigheden, Heere, wie kan dan bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd worden. Heere, doe onze dan zien. Open onze ogen, ontsluit ons hart, geef ons een nieuw hart, opdat we het zouden aanvoelen, dat we het zouden geloven, waarlijk geloven, dat we voor u niet kunnen bestaan. Dat we met het kleed onze gerechtigheid, het welk is een wegwerpelijk kleed, niet in het paleis uw heiligheid kunnen verschijnen. Dat we u zo niet kunnen ontmoeten, dat we daartoe nodig hebben de verzoenende kracht van uw dierbaar bloed. Uw vrede, o God, in ons hart. Heere, u kent onze armoede. U kent de leegheid van ons leven. U zijt er getuige van, hoe dat we niet één uw geboden vlekkeloos hielden, maar in alles onvolmaakt zijn. En als we dan toch tot u roepen,
Als we dan toch als uw gemeente tot u vergaderd zijn, om uw woord te horen en uw naam aan te roepen, is het omdat u zelf het nogthans gesproken hebt, omdat u het gezegd hebt, en al heb u dan met vele boeleerders geboeleerd, keer nogthans weder, zo zal ik uw afkering vergeven. Het woord is uit uw lippen gegaan, ge hebt het gesproken en gemaakt het waar wat u gezegd hebt. Ja, gij roept het ons ook heden toe. Kom dan en laat ons samen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken wit als de sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Heere, schuldig staan. Onze zonden getuigen tegen ons, of we het weten nog niet. Ach, misschien zijn er van mannen die daaronder gebogen gaan. Die er iets van beleven wat we gezongen hebben. Duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvallig hart. Maar die ook begeren met de dichter om daarvan verlost te mogen worden. Voer mij. Voer gij mij, o God, want gij alleen kunt het uit mijn angst en noden. Heere, dan zijn we tot u gekomen. En aan deze plaats hebt u gezegd ons te zullen zegenen. Hier wilt u de hongerige spijzen. Hier wil u het juk aflichten van een hal dergenen die eronder dreigen te bezwijken. Hier hebt u beloofd dat de heidenen zullen komen om aan te bidden aan uw voeten. Heere, maak dan waar. Hetgeen gij gesproken hebt, bevestig dan uw woord aan de zulken, die het leven in de hand niet meer houden kunnen, die gebrokenen, die tot u vluchten om redding, om ontferming, die door onweder voortgedreven en ongetroosten. Wil u ze in deze morgen uw huil openbaar, laat het eens zien, dat het geen in hen is, gewrocht is door uw geest. Dat het een deel is van de strijd die uw kerk te strijden heeft. Tegen de machtige vijand die op de aarde geworpen is en die rondgaat als een briesende leeuw. Maar doe ons ook in de strijd zien dat het toch principieel al beslist is. Dat het toch tot een overwinning geleid heeft. Niet voor de draak, de oude slang, de duivel en de satanas. Maar dat de overwinning aan u is. Gezegend hoofd van uw triomferende, maar ook van uw strijdende kerk. Heere Jezus, vestig onze blik op u. Laat ons het zien in al onze noden en in al onze pijn dat u ons een rechte rechterhand wil pakken. Dat u ons leiden zult naar uw raad en daarna in uw heerlijkheid opnemen. Als u ons zo troost, dan zijn we getroost. Dan kunnen we verder. Dan weten we het vast. God zal mij nooit begeven, niet. Maakt mijn ziel vervaard. Zegen daartoe uw erfboom. De kinderen naar uw naam genoemd. Zegen ook degenen die nog niet in die strijd op leven en dood gewikkeld zijn. Die nog meedrijven met de grote rivier die uit de mond van de draak komt. Meedrijven naar de hel. Naar het verderf, naar de eeuwige verwoesting. O God, uw hand is machtig om te rukken als een brandhout uit het vuur en als een drijfhout uit de rivier. Uw hand is het machtig, doen we vragen het van onze jongens, onze kindertjes, onze meisjes, onze broers en zusters, onze ouders, u kent ze af. Die nog voor eigen rekening leeft, o God, het wordt tijd. In de beroering der eeuwen, der dagen waarin wij leven, dat we onze hand aan de Heere geven, om te komen tot uw heiligdom, opdat de verwoesting ons niet meeslepen, en we niet ondergaan in de machten van de duivel. Heere, uw woord is met kracht. Daar gaat een tweesnijdend scherp zwaard uit uw mond, wil er ook heden gericht mee oefenen. Opdat de vijand wijken mochten uw volk, uw kudde, hier wonen in vrede. Gedenk u ook aan alle die thuis moesten achterblijven, die ziek zijn, die in ellende en moeite zijn, die in het ziekenhuis ten neder liggen, die in inrichtingen moeten verblijven, wij bevelen ze aan u, die in rouw gedompeld zijn in het verleden en ook in de week die voorbij ging. O, die zuster der gemeente, die haar man moest missen en aan de school der huiden moest toebetrouwen. Wil u haar sterken, Heer? Wil u haar helpen in haar eenzaamheid? Wees u haar een toevlucht, wees u haar man. Geef u die vrede en die blijdschap en die rust in u te zoeken, die ellendigen uit genade in u mogen vinden. En wil ook in het verdere haar levensdagen bij haar zijn. Houd u haar vast met de band uw waarheid en wil haar hart levend maken door uw getuigenis, opdat gij haar betrouwen zou zijn. Heren, we zeggen uw naam ook dank voor die broeder en die zuster die voor het eerst weer met ons in uw huis mogen zijn, nadat ze ziek geweest zijn. Ge hebt ze met uw genade nabij gestaan en ge hebt ze naar de begeerte van hun hart met ons samengebracht, zodat ze ook nu met uw volk zich in u den God des levens mogen verblijden om het goede dat u ze geschonken hebt. Laat de dankzegging geboren worden die de vrucht is van de arbeid uw geestes, waarin onze ziel vrede vindt en uw naam verheerlijkt wordt. Heren, wij bevelen uw ganse kerk u aan, al de nood der christenheid, uw kerk waar ze onder vervolging en verdrukking lijdt, waar ze niet als wij in het openbaar kunnen samenkomen, wil ook daar in zonderheid de kracht van uw geest betonen. Geef ook al uw dienstknechten hulp uit uw heiligdom en laat ook uw dienaar vanmorgen niet ongezegend zijn. Geef u hem uw woord in de opening zijner lippen. Geef dat hij mag spreken als een trouw heraut van uw, o Koning Jezus, om de weg voor u te banen, om de paden des Heren te verhogen, om te zijn een stem van de roepende in de woestijn, opdat er velen zouden mogen komen om aan uw voeten aan te bidden. Heer God, wanneer gij dat doen wilt, zou u onze ziel ten hoogste verblijden. Wij bidden het van u, in het vergeven van alles waarmee we u bedroefd hebben, uw heilige geboden hebben verzaakt en uw goddelijke liefde hebben vergeten. Wij bidden het van u, in de afwassing van al onze zonden, door het bloed van Jezus Christus, waar u van gezegd hebt, dat het reinigt van alle zonden. Amen. Wij zingen thans uit Psalm 66, het 5e, 6e en 8e vers.
Oh,
prediken staat in het boek der openbaring aan Johannes, het 12e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 18. Openbaring 12 van 13 tot en met 18. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens grote arends, opdat ze vliegen zouden in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, één tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water uit de rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. Deze woorden tekenen ons de strijd van de draak tegen de vrouw. En dan willen we achtereenvolgens letten ten eerste, waar wordt die strijd gestreden? Hoe wordt die strijd gestreden ten tweede? En ten derde, waarom wordt die strijd gestreden? De strijd van de draak tegen de vrouw. Waar, hoe en waarom? Dat zijn onze drie gedachten die wij in de tekst vinden. Want dat staat in de tekst dat die strijd gestreden wordt in de woestijn. Daar staat in de tweede plaats dat die strijd gestreden wordt doordat de duivel een rivier achter die vrouw uit zijn mond spuwt om haar te verzwelgen. En tenslotte staat er waarom deze strijd gestreden wordt. Het zijn zij tegen wie die strijd gaat die de geboden Gods bewaren en die het getuigenis van Jezus Christus hebben. In deze ontzaglijke dagen, vol beroering, vol revolutie, vol duivelse haat en onrust, vragen we ons willekeurig af, nadat we pas het Pinksterfeest gevierd hebben en het zo goed begon, en de wereld scheen te worden opgeëist voor koning Jezus, vragen wij ons af, wat is er overgebleven van die kracht des geestes? Van de majesteit van hem die aan vaders rechterhand gezeten is in de troon Gods en die van daaruit zijn geest op deze aarde gegeven heeft? Wat is er overgebleven van de macht van God en van onze Christus wanneer wij de rijken spiedend naspeuren waar het evangelie van Gods genade gekomen is, maar ook weer gegaan is? En wij vragen ons met een beangst hart af, wordt het koninkrijk van Christus wel? Verzwelgt de macht van de boze niet, volk na volk, land na land? Zal de kerk niet dan toch het onderspit nog delven in die grote en in die machtige strijd waarin wij gewikkeld zijn en steeds inniger gewikkeld worden? Want we zien het toch ook in ons vaderland en in Europa, juist ook in West-Europa, dat de machten van de rode draak, die ook nu nog de rode vlag heeft, de vlag van de opstand, de vlag van het bloed, de vlag van het vuur, de vlag van de revolutie, dat die rode draak voortgaat om de volkeren te verleiden tot een grote opstand tegen God, maar ook tegen elkaar. Satan heeft nog steeds in zijn waan geschreven, hatend God en hatelijk tegen onze naasten. Sinds Adam de revolutie predikte en de revolutie pleegde, heeft hij het recht op de troon verbeurd. En nu schijnt het alsof in zijn plaats de rode draak, de Satan, de duivel, het voor het zeggen heeft. Nu, Jezus Christus, de gezeten op het witte paard, de glorierijke overwinnaar in Gethsemane en op Golgotha, die in den hof is opgestaan uit het graven van de olijfberg, triomfantelijk ten hemel voer,
Hij heeft ons een blik doen slaan in de toekomst. Hij heeft ons iets ontsloten van het geheim. Van zijn koninkrijk dat blijven zal en komen zal met kracht en eerlijkheid. Opdat we niet zouden verzagen in de machtige strijd waarin we als kerk van Christus geworpen zijn. Opdat we niet moedeloos zouden neerzitten en zeggen, ach, er komt toch niks van terecht. Die klacht hoor je soms ook wel in de kerk. Die klacht hoor je soms ook wel onder Gods volk. Dan zegt men, ach, de geest is geweest. En dan haalt men het van der Groen nog wel bij. Die zegt dat de Heere gereed is om dit huis te verlaten. Dat hij zijn voet al op de drempel gezet heeft. Wel nu, laat dit alles waar zijn. Laat de inbindingen van de werkingen des geestes velen zijn. Laat het bedroeven van de Heilige Geest meer zijn dan ooit. En het tegenstaan van zijn werkingen. Maar daartegenover hebben we toch de vaste beloftenissen van God. Dat hij bij ons blijven zal tot aan het eind van de wereld. En wat de mensen dan ook mogen zeggen, het woord van God is het richtsnoer. Waarnaar hij handelen zal, is ook het richtsnoer van ons leven. Althans, behoort het te zijn en mag het ook zijn. Ook in de kerk merkt men het defatisme. Het af zou er wel wat van terecht komen. Worden er nog wel mensen bekeerd? Gaat het werk des geestes nog wel door? Verzanden we niet allemaal, vroeg of laat, in het moeras? In het drijfstand van de begeerlijkheid des vlees daarover en de grootsheid van het leven. En dan werpt Christus er in dit woord een damp tegen ons. Een damp. Ook en de eerste plaats in het leven van de eerste christenkerk. Ziet de omstandigheden dat dit een eenzame prediker op het strand van de zee. En ik stond op het zand der zee. Niet in het midden van Efeze, daar hoorde hij. Hij hoorde op de preekstoel in Efeze. Het was de herder van de gemeente, de ster van Efeze. En nu staat hij op het strand, op het zand, dus op het strand der zee. Waar? Op het eiland Patmos. Ver van zijn gemeente. De herder van zijn schapen gescheiden. O God, hoe lang nog? Hoe zal het gaan met de kudde? Hoe zal het gaan met die kerk in de wereld? En dan laat Jezus Christus, de verhoogde levensvast, die het wereldbestuur is opgedragen, Johannes, en hij mag het aan ons schrijven, zien wat na deze zijn dan. Opdat en Johannes en wij het hoofd niet moedeloos in de schoot zouden leggen, maar met een sterk verlangen zouden verlangen. Naar de dag van Jezus Christus waarop hij zichzelf betonen zal. Koning te zijn, ook over de wereld. Anno 1968. Opdat we ook in deze dag, in het midden van al het gewoel der wereld, van alles wat ons rust, van alles wat ons dreigt af te trekken van de waarheid, zoals die is naar de godzaligheid. Een hart onder de riem steekt en doet vasthouden aan het getuigenis van hem die niet liegen kan. In dit hoofdstuk wordt er iets van ontrold. Johannes ziet die grote strijd, die ongelijke strijd. Hij ziet een vrouw. Een vrouw met hemelse heerlijkheid omkleed. Een vrouw met een maan onder haar voeten. Een vrouw bekleed met de sterren, met het licht van de hemel. En daar tegenover een griezelige draak. Een weerzinwekkend monster. Rood als vuur en bloed. Dat zijn de symbolische voorstellingen van de kerk en van de duivel. De kerk als de vrouw gehuld in het zonnelicht. Deze zonnevrouw is de kerk. De maan, de wereld, is onder haar voeten. Zij leeft reeds als overwinnares. Zij staat reeds in de lichtglans van Heren bemind aangezicht. Maar tegenover haar staat de draak. De rode, griezelige, afschuwelijke draak. Als het symbool van de duivel en zijn engelen. Van de machten der demonen. Van alles wat van deze wereld is. En gram is tegen God.
En dan zien we die draak op die vrouw afstuiven. De vermoord in de zwarte kloof. Dan zien we hem dat de vurige, hartstochtelijke revolutionaire beest afstuiven op die zonnevrouw. En we houden ons hart vast. Want wat is er gebeurd met die vrouw? Die vrouw die is in nood. Daar staat, ze is in barensnood. En ze is in pijn om te baren. Dat wil zeggen, het is een hulpeloze vrouw. Het is waar. Ze is omkranst met het licht der zon. En de maan is onder haar voeten. En het sterlicht is op haar hoofd. Maar ze is in barensnood. Ze is krachteloos. Ze heeft smarten. Ze is hulpeloos. En dan daartegenover die rode draak. Die machtige draak. Die helse draak, die sterke draak. Ik zeg, we houden ons hart vast. Wie zal het winnen? De draak, hij heeft 7 hoofden. Hij heeft 10 hoornen. En op zijn hoofd de koninklijke diademen. Of koninklijke hoeden. Alles een teken van macht. 7, het volkomen getal van macht. En de 10 hoornen. De hoornen is in de Bijbel het teken van sterkheid. Het teken van geweld, van macht. En de koninklijke diademen. Hij draagt de koninklijke hoede. Hij matigt zich het gezag aan over deze wereld. En deze sterke helse draak. Die stuift met al zijn kracht af. Op die vrouw die in nood is. En er staat. En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels. En wierp ze op de aarde. Dat zijn de hemelsterren. De kinderen Gods, de morgensterren, de engelen, een derde deel heeft hij achter zich aangetrokken, meegesleurd uit de hemel, en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. Het ging die draak dus niet in de eerste plaats om die zonnevrouw, maar het ging die draak in de eerste plaats om de vrucht die ze voortbrengen zou. Om het kindje dat ze baren zou. Dat man op die mannelijke zoon. Die ze ter wereld brengen zou. Ik zal het kort en goed trachten toe te lichten. Het hoofdstuk is te lang. Om overal breedvoerig op in te gaan. Maar met een enkele trek wil ik het u trachten duidelijk te maken. De vrouw, het is de kerk. Het is de bruid van Jezus Christus. Het is de vrouw in het licht der zon gesteld. Die heerschappij heeft over de maan, het beeld van de aarde. Met sterrenglans is verlicht. Maar het is ook de vrouw die zwak is, die hulpeloos is, die schrijft in nood. Waarom? Wel, het is de vrouw die zwak is. Waarom? Omdat ze zwanger is. Omdat ze vol is van Jezus Christus. En omdat ze in pijn is om te baren. Dat ziet op de tijd van het Oude Testament. De kerk. Waarom was de kerk zo zwak? Waarom was de kerk het mikpunt van Amalek en van Esau en van Doeg en van Atalia en van Saul en noem maar op. Waarom was de kerk altijd het mikpunt van deze onverlaat? Omdat ze zwanger was van Christus. Omdat de kerk in zich droeg de mannelijke zoon. De zoon God. Daarom heeft de kerk het moeten verduren onder het Oude Testament. Daarom was de grimmigheid van de rode draak zo ontzaggelijk tegen haar. Het volk der Joden was niet uitnemender. Het volk der Joden was ook niet slechter. Helemaal niet. Waarom is dan het volk der Joden door God verkoren? Wel, naar de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid. Uit zijn soevereine liefde ontsproken, heeft hij Israël verkozen. Niet omdat ze sterker waren. En niet omdat ze beter waren. En waarom is nu de macht der wereld tegen het volk der Joden gekeerd? Altijd. Wel omdat het volk der Joden in zich droeg. De mannelijke zoon. Omdat het volk der Joden in zich droeg. Jezus Christus. Die de heldraad de kop vertreden zou. Dat wist Satan. Hij weet niet alles. Hij heeft in Gods raad niet gestaan. Maar hij weet veel. Dat wist hij. En daarom is hij met zulke macht en met zulke woede bezet tegen deze zonnevrouw. En dan staat het en zij baarde mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden.
met een ijzeren roep. Daar heb je. Satan, die heeft een gestolen gezag op deze wereld. En nu ziet hij dat deze zoon hem de roede uit de klauw zal wringen. Dat hij koning zijn zal over de wereld. Want hij zal al de heidenen hoeden. Satan zal het verliezen. Hij zal koning zijn. Hij, Jezus. Van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. En dan wordt haar kind weggerukt. Tot God en zijn troon staat. En dan vlucht de vrouw in de woestijn. Waar een plaats bereid is door God. Zodat ze al daar zouden gevoed worden. 1260 dagen. De kerk heeft de mannelijke zoon voorgebracht. De vrouw heeft. En de Satan heeft ook getracht zijn scherpe klauw, zijn nagels te slaan in de ziel van deze mannelijke zoon. Zie het maar, ik heb u straks al met een enkele pennenstreek als het ware de strijd getekend onder het Oude Testament. Telkens was het op het kantje af. De jongens, de jongetjes verdronken in de Nijl. Oh, als het eens doorgegaan was, de mannelijke zoon zou nooit op de aarde gekomen. En dan die helse strijd tegen Amalek, als God niet voor Israël gestreden had. En dat helse venijn van Saul tegen David. En als Atalia komt om al de kinderen uit het huis van David uit te roeien. O, wat zal er dan gebeuren, als God niet ingrijpt, op zulke wijze dat we ons ontzetten en zeggen, het is de hand des Heeren, straks is hij geboren. En dan grijpt de draak naar de kinderen van Bethlehem. En hij knijpt ze fijn in zijn zwarte klauw. Maar die ene, die mannelijke zoon, is ontsnapt. God waakt voor hem. Hij is gevlucht uit de machtssfeer van de draak. Hij is ontkomen in het land van Egypte. Maar hij komt weder. Hij moet lijden, sterven, overgegeven worden tot een dood. En dan grijpt Satan met zijn nagels de ziel van Christus. En hij verwondt hem dodelijk. Hij verwondt hem te vast. Hoor en uitroepen. Mijn ziel is heel bedroefd. Tot een dood. Hoor hem klagen. Als zijn discipelen hem verlaten hebben. Als zijn volk zich van hem heeft afgekeerd. Als zijn vader hem prijs geeft aan de machten van de boos. Dan schijnt het. Alsof de hel draak overwinnen zou. Maar dan. Op het kritieke moment. Als het schijnt. Alsof het voorgoed verloren is. Dan neemt Christus zijn geest, heft hem op boven het strijdgewoel, draagt hem uit als een buit. Hij zegt, Vader, dit is mijn geest, ontvang hem. Ik beveel hem in uw hand. Ik heb hem gered uit het verderf. En dan geeft hij zijn leven in de hand van zijn vader. Dan heft hij het op uit het strijdtoneel. Dan draagt hij het op uit de diepte der hel. Tot in de hemelse heerlijkheid. En dan neemt de Vader de ziel van Jezus Christus in zijn heerlijkheid op. O, dat gaat met kracht en met geweld. En nou en ook. Het kind wordt weggerukt staan. Tot God is het rood. Op het kantje af. Net. Maar dan ook zeker. En dan is het kind veilig. Dan is de ziel van Christus in de hemel. Dan zal straks ook zijn lichaam opgaan van de olijfberg. Om met zijn ziel verheerlijk. Boven het gedruis, boven het woede van de Satan, veilig te zijn. Maar de Satan neemt het niet. Hij mobiliseert al zijn macht. En hij rukt op naar de hemelpoel. De rode draak, met zijn engelen bestormen, de lege scharen des hier. Maar God geeft zijn vorst Michael bevel om op te trekken. Met de engelen Gods, om te strijden tegen de draak. En de machtig leven. En hoe kan het ook anders? Michael overwint. Versla de draak, werpt hem op de aarde. En dan zien al de engelen de draak als een bliksem uit de hemel vallen. En de engelen met hem. En dan begint het grote feest in de hemel. Dan stijgen de lofzangen van God en van het land. Dan is de blijdschap. Nu is de verklager der broederen, die ons dag en nacht bij God verklaarde, nedergeworden. Maar daarmee is het voor ons nog niet een einde. O, het is waar. Principieel is het beslist. Dan is de strijd gestreden. Dan zijn de koninkrijken en de macht van God en van zijn Christus. Niemand zal het uit zijn hand hebben. Maar voor ons die nog op de aarde wonen, zegt de schrift. Wee, wee. De hemelen mogen vreugde bedrijven die erin wonen. Maar wee degene die de aarde en de zee bewoont. Want de duivel is tot u afgekomen. En heeft grote toorn. Wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was. Zo heeft hij de vrouw vervolgd die het mammeke gebaard had. Die vrouw, zeg ik, dat is de kerk. Die heeft Christus voortgebracht. Zover het vlees betreft. En nu stort die draak al zijn grimmigheid uit op de kerk. Omdat ze het mammeke gebaard. Omdat uit haar lende de Christus God, die de Satan de kop vertreden heeft, is voortgekomen. En waar zal de vrouw heen vluchten? God zorgt voor haar dienaar. En de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens grote arend. Opdat ze vliegen zouden in de woestijn, in haar plaats, aan waar zij gevoed wordt. Ene tijd, en tijden, en een halve tijd, buiten het gezicht, des langs. Die vrouw die vlucht in de woestijn, en daartoe krijgt ze twee vleugels. Zij is dus wel op de aarde, de woestijn is het beeld van de honger, van de ellende, van de verlating. Van de dorst, van de woestheid. Maar hoewel ze aan de aarde gebonden is, heeft ze toch twee vleugelen. Twee vleugelen eens grote arend staan. En u weet u, dat is ook een Bijbels beeld. Dat als er over de arend gesproken wordt, over de machtige vlucht, dan wordt ermee bedoeld dat hij heel hoog kan vliegen. Dat hij bijna buiten het bereik van het mensenoog zich begeven kan. Dat beeld moet u hier vasthouden. Het is waar, die vrouw vlucht naar de woestijn. Niet meer het beschutte Jeruzalem. Niet meer het nederzitten onder wijnstok en vijgenboom. De woestijn. De volkerenwereld in. Maar dan niet zonder vleugels. Wel een vrouw in de woestijn. Maar met twee vleugels. Wat wil ons dat zeggen? Wel dit. Dat de kerk naar de hemelvaart van Christus. Naar de uitstorting van de Heilige Geest. Geen hemelkerk geworden is. We zijn hier op de aarde. We zijn in de woestijn. Ja, we worden zelfs genoemd een vluchtende kerk. Die als een vluchteling over de wereld gaat. Die onder de machten van de boze gekweld wordt. Onder het geweld van de Satan beangst wordt. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallige. Hier dreigde het water omstoven. Stromen, daar werden wij gedreigd door het vuur. Dat is de toestand van de kerk. Maar geen hulpeloze kerk. Een kerk met twee vleugels. Met twee machtige vleugels. Want het zijn vleugelen als van een grote aard. We zijn wel in de woestijn. Maar we zijn niet aan het stof gebonden als iemand die geen vleugels heeft. Nee, de arend kan met zijn vleugels niet opklimmen in de hemel. Nog niet. Zo is het ook met de kerk. De vrouw die door de draak vervolgd wordt. We zijn nog niet in de hemel. We kunnen met die vleugelen nog niet opklimmen in de hemel. Maar we kunnen wel voor een ogenblik. Het is waar, we komen daar weer terug. Telkens weer. Maar we kunnen wel voor een ogenblik ontwassen. Aan de directe greep van de draak. En een tijd lang ontvluchten. Telkens weer. En wat zijn dan die vleugelen? De meest geachte verkluiders van dit hoofdstuk zijn hier alle eensgezind in. Zij spreken over de gaven van de Heilige Geest als van die twee machtige vleugels. En dan noemen ze in zonderheid geloof en hoop of geloof en gebed. Door deze twee vleugels, dit waar, zijn we niet uit de woestijn beloofd. Kunnen we nog niet opvaren, totaal buiten het bereik van de slag. Maar mogen we wel onder de directe invloedssfeer van de draak, onder het dodelijk gevaar van verpletterd te worden, opvaren. Onder de directe invloedssfeer van de draak, onder het dodelijk gevaar van verpletterd te worden, opvaren met die vleugelen van een grote arend, zo menigmaal, als die onze ziel hier op de aarde benauwt. Dat is het beeld. Waarmee wij getekend worden in deze laatste dagen. De vrouw, de bruid van Christus. De gramschap van de Satan. De vlucht in de woestijn. Is dat niet het beeld? Is dat niet het juiste beeld wat God van ons tekent? Is het leven geen woestijn? Is de macht van de Satan niet groot? We zitten nog niet onder onze wijnstok en vijgenboom. We zitten nog niet in het beschutte Jeruzalem. Waar God een vurige muur rondom is, zodat er geen vijand kan binnenkomen. Wij zijn nog niet de overwinnaars met gekroonde hoofden. Maar wij zijn veel meer de vluchtelingen. De ballingen. De uitgeworpenen. De verjaagden. Het mikpunt van de Satan. En waarom? Waarom? Om Christus wil. Om zijn zwoots wil. De kerk is vervolgd geworden. Omdat de Christus in ellende was. En nu wordt de kerk vervolgd. Omdat de Christus gebaard heeft. Het gaat dus over de band met Christus. Die zijn naam bemint. Die zijn geboden lief heeft. Die zijn getuigenis bewaart. Die hart vreemd is. Met hem die zijn het mikpunt van de Satan ook komt. Zij die vanmorgen hier gekomen zijn, die er met uw eigen zorgen. Misschien bedroefd, misschien mismoedig, misschien zo ellendig dat u zegt. Ach, er komt toch nooit iets van terecht. Ik heb betere dagen gekend. Dagen dat mijn ziel uitging naar God en ik hoopte op de overwinning. En ik verwachtte de dag van de verlossing. Dagen dat mijn ziel schrijft, het is me zeer ver het best ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dagen dat u uitzag naar de dag dat u verlost bent. En nu zegt u, nu zit ik en het is rondom dorp, leeg, troosteloos, ellendig. De woestijn, dat is immers de plaats der verlatenheid, waar het dor is, waar de draken huilen in de wildernis. Plaats van de verdrukking, van de zonnebrand en van de vreselijke dorst. Daar doet God zijn vrouw verkeerd. O, ge gaat geen vreemde weg. Wanneer ge zo vanmorgen hier misschien met uw hoofd in de schoot zit. Ge gaat geen vreemde weg als ge zegt, ja, dat is mijn leven. Een woestijnleven. Zie het eens, dat is de sturing van God. Zo heeft God het gewild. Dat is vaders weg met u. Dat ge door de woestijn naar Canaan toe gaat. Zoals het oude bondsvolk 40 jaar zwerven moest. Eer de Canaan mochten binnengaan. Zo moeten wij ook in dit aardse dal. Hoe lang God weet het. Zwerven totdat we voor God in Sion zullen mogen verschijnen. Maar zoals Israël de gaven Gods ontving in manna en water. In wolk en vuurkolom, in Mozes en Aaron. Zo mogen wij ook door de twee vleugelen die God ons gegeven heeft. Boven het aardse ons opheffen uit het direct bereik van de slag. Door geloof en hoop. Door het geloof en door de liefde. Door het geloof en door het vertrouwen. Wat een wezenlijk kenmerk is van het geloof. In de woestijn ons opheffen. Misschien ook vanmorgen in Gods huis dat we zeggen, ja, ik word wel achtervolgd. Mijn ziel wordt ten neer gedrukt, maar toch hoop ik op God. Toch ben ik naar zijn huis gevlucht, zeggen de Heere help me, want ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg, dat zijn die vleugelen, waardoor Satan u toch niet ter dood kan brengen. Kom, speur het eens na, als geen nood gezeten, geen redding. Als het rondom duister is, zeg het eens. Waar begeert u dan heen te vluchten? Waar gaat dan de spraak van uw hart naar uit? De genegenheden van uw ziel? Wel is het niet dat geduid roept af. Dat uw verlossing uit Sion kwam. En dat de Heere uw gevangenis wenden mocht. Wordt uw vertrouwen al niet meer en meer. Beschaamd van al uw verwachting. En van al degenen die op de aarde u tot een hulp gesteld hebben. Opdat je hier op uw vertrouwen, hierin en hierdoor uw vertrouwen zou stellen. Op de Heere alleen. Zie eens wat de draad nu doet. Als de vrouw in de woestijn gevoed wordt. God zal zorgen dat we niet omkomen. Een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. Dan wil dat zeggen. Een tijd en tijden en een halve tijd Dan moogt u onder verstaan een jaar en 2 jaren en 1/2 jaar. Dat getal komen we telkens tegen. 3,5 jaar, soms ook wel genoemd 42 maanden, soms ook wel genoemd 1260 dagen. Wanneer u de maand op 30 dagen rekent, dat klopt precies. 3 maal wordt het genoemd. 3,5 jaar, 42 maanden, 1260 dagen. Dat is de getallen symboliek van openbaring. 3,5. Het hele getal is 7. De kerk van het Oude Testament, 3,5 jaar. En de kerk van het Nieuwe Testament, 3,5 jaar. Die eerste 3,5 jaar, dat eerste tijdperk is voorbij. Nu komt er weer een tijdperk. En 2 tijdperken en 1/2 tijdperk. Dat ziet op de gebrokenheid. Op het plotseling. Op het zie je komen als een dief in de nacht. Ach, wie weet hoe lang er al van ons. 1 tijd en tijden en dan een gebroken tijd. Plotseling. Als we menen dat het nog lang niet om. Als we denken dat we nooit meer uitkomen. Als we zeggen, en nou is het verloren. Dan is die halve tijd afgebroken. Dan komt hij. Zijn troon op de wolken. Zoals het was onder het oude verbond. In de volheid des tijds. Een Edomiet op de troon. De bevrijder. Verder dan ooit van Israël weg. Wie had het nou kunnen denken? Dat in de dagen van de Heer Jezus Christus. Dat in de dagen dat hij geboren werd, God zijn koninkrijk op de wereld zal oprichten. Wie zou dat dan kunnen denken? Een Edomiet op de troon. Wat was er nog overgebleven van de luister van het huis vandaag? Die verwachtte hem nog. Ja, hier en daar en daar. Een enkele, die de verlossing in Sion verwacht. Een enkele die de belofte had. Dat hij de dood niet smaken zou, hier die de Christus des Heren zou zien. Maar over het algemeen was duister als de nacht. En toen. Toen was de 3,5 jaar van het Oude Testament om. Toen kwam God plotseling. Zo zal het zijn aan het eind van de dag. Plotseling. Half de tijd. Als we niet oprekenen. Als we zeggen, oh God, hoe moet dat nou verder? Dan komt hij. Dan breekt hij de tijd af. Dan treedt hij zegevierend daarvoor. Dan verzwelgt hij de tijd in de eeuwigheid. Die tijd wordt de vrouw gevoed. In de woestijn. En de slang die het uit haar mond achter de vrouw wateren over de rivier. Opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. Die slang, die draak, de duivel, hij gaat de vrouw achterna. Maar zie het verschil. In het begin van dit hoofdstuk stond hij voor de vrouw die in nood was om te baan. Maar nu werpt hij zijn wateren achter de vrouw. Daar is verschil, merkt u wel. We zijn over de grens. We zijn op weg naar Canaan. We mogen dan een vluchtende kerk zijn. Maar we zijn over de grens. Christus is verheerlijk. Aan Vaders rechterhand. Satan staat niet meer voor de kerk. Maar hij jaagt ze na. En hoe? Hij werpt een stroom achter die vrouw aan. Om haar te verzwelgen. Dat ziet op de stroom van geweld. Op de stroom van vervolging. Op de stroom van verdrukking. Op de stroom van ketterij. Die hij achter de kerk aanwerpt. Altijd weer opnieuw. En dat is een stroom als een sterke waterstroom. Die alles wat niet op de rots staat meevoert. In haar alles verzwelgende kracht. Dat is de stroom die van de bergen afdaalt. En die het een duizenden vernieuwt. Hij werpt die stroom als een rivierstaander. Achter de vrouw aan. Waarom? Opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. Opdat hij haar verzwelgen zou, betekent het. In haar water, in het gebruis van haar water. Glittend, gemoogt het ook wel. Aan het blijkt het misschien zo onpersoonlijk. Gemoogt het ook wel in uw eigen leven zien. God geeft het dat je vanmorgen uitgetroost wordt. Wanneer je als een vluchtende vrouw. In de woestijn van dit leven verkeert. Als zo'n eenzaam en zo'n verlaten. Als u zegt een draak tegen een vrouw. Dan is het toch niet denkbeeldig dat de draak overwint. Dan is het toch niet denkbeeldig dat ik voorgoed het onderspit zal delen. Maar houd vast. God geeft u vleugelen die hij de draak niet geeft. Je kunt toch komen waar de draak niet komen kan. Hoe? Door uw vleugelen. Door uw geloof. En door uw gebed. Want dan is het waar, dan mogen we ons nog niet kunnen opheffen in de hemel. Maar we kunnen ons toch wel opheffen boven het bereik van de slang. Als ware. Tijdelijk. Het is waar. Nog niet finaal. Nog niet geheel. Want er staat dat zij daar zijn zal buiten het gezicht van de slang. Dat betekent niet dat de kerk nu hier leeft zonder dat ze door de duivel gezien wordt. Maar dat betekent buiten in het gezicht van de slang te staan. Wat ik straks zei, onder het Oude Testament stond de slang voor de vrouw. Stonden ze als het ware van aangezicht tot aangezicht met elkaar. Maar nu zegt Christus, nu zegt God, door Christus in deze brief. Ik zal ze nu in de woestijn voeren en dan zal ze niet meer in het gezicht van de slang staan. Dat ziet op die vlucht. O zeker, de Satan is nog niet uitgespeeld. Hij houdt toch vast wat hij kan, maar de kerk staat niet meer in het gezicht van de Satan, betekent het. Zeker, hij gaat nog rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Maar hou vast wat ik gezegd heb. Hij is slechts een achtervolger. We hebben de linies doorbroken. We zijn over de grens. Op weg naar het beloofde land. Hij achtervolgt. Hittegelijk. Met een stroom van vervolging. Ook in onze dagen. Door een wind van lief. Door verleiding van rijkdom. Door zorgen. Door armen. Job, hij had hem bijna zo ver. Dat hij het bijltje erbij neerlegt. Hij had hem bijna zo ver dat hij alle hoop verloren had. Maar op het moment, op het laatste moment, mocht Job door Gods genade de vleugelen ontplooien en toch uitroepen, al doodde hij mij, zou ik niet hopen. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloof. O, vrezen wij ook niet menigmaal, dat hij ons treffen zal met zijn alles verzwelgende stroom. Wanneer de liefde in ons hart verkoelt, dan begint de hartstocht te branden. Let maar op, de hartstocht. Naar de wereld, de hartstocht, naar de macht en naar het geweld en naar de eerzucht en naar alle kwade begeerlijkheid. Als de liefde van Christus verkoudt, dan is de hartstocht gloeiend heet in ons leven. Oh, wat een droeve dag, wat een sombere tijd, wat een ellende als we zo in de woestijn verkeert. Maar weten dan, kinderen Gods, wat de draak niet heeft, dat heeft u wel. Gij hebt van God twee vleugelen gekregen, gebruik ze dan. De draak kan u daarheen niet achterna. Hij mogen u in de woestijn omsingelen. Hij mogen u bespieden en beloeren. Hij mogen rondgaan als een briesende leeuw. Maar hij heeft geen vleugelen. Wij wel. We hebben vleugelen van God gekregen. En dan zegt u, wat zijn dat dan? Wel, als geen angst en in nood uw ziel voor Gods aangezicht uitstort. Als je ten einde raad in armoede vlucht naar de troon van zijn genade. Als afgedreven van uw gerechtigheid, afgebeuld van de Satan, vernietigd door het recht van Gods wet, uw hand uitstrekt en zegt genade. O God, genade, hoor hoe een boeteling blijft, dat zijn die vleugels. Dan vlucht u boven het bereik van de Satan, boven de macht van hem die het geweld van de dood heeft. Dan vlucht u heen naar hem die u die vleugelen gaf ter ontkoming. En dan mogen die rivier sterk zijn. En geweldig zijn. En er vele wegvoeren naar het verderf. Dat zie je. Dat zie je. Vele worden ermee gesleut. Door de enorme schriftkritiek. Die de kerk van Christus op haar grondvesten doet schudden. Ook vele jonge mensen. Die het eenvoudig leven met Gods kinderen voor Gods aangezicht in de woestijn zat worden. En die heen trekken naar de begeerlijkheden van dit leven. O jongens en meisjes, de stroom is groot en breed en zal alles meesleuren. Wat niet verankerd is aan het woord van Gods genade. Wat niet vaststaat op de rots der eeuw. Bedenk het, als ge nog geen vleugelen hebt, dan hebt ge niets om staande te blijven. Als ge het gebed niet oefent, als het geloof niet in uw hart is uit. Als de levende hoop de uwe niet is, dan zal vandaag of morgen die stroom ook u treffen. En dan zult ge weggesleept worden met de stroom naar de dode zee. Dan zult ge als wrakhout meedrijven naar de stranden der eeuwigheid en verpletterd worden op de kust van Gods ongenoegen. Heden, heden die ge zijn stem hoort, ach onderzoek uw hart. Onderzoek uw hart of het waar is wat aan het eind van deze tekst staat. Dat zij die de geboden God bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Dat zij alleen vleugel hebben. Als eens grote arend onderzoeken. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier. Welke de draak uit de mond geworpen had. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren. Tegen de overige van haar daad die de geboden Gods bewaren. En het getuigenis van Jezus Christus. En zien we dat in onze derde gedachte. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 73, 12 vers. Kwam de vrouw te hulp, staat er, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. God heeft het zo beschikt, dat die macht van de draak de vrouw in de woestijn niet verteren kan, maar dat er telkens nog ook op deze aarde in de wereld mensen zijn, die God gebruikt zoals een chorus om zijn volk vrijheid te geven. Om ze te doen wederkeren naar Jeruzalem. Terecht merkt een van de verkluiders van deze brief op. We zien het telkens in de geschiedenis. Denk eens aan de geschiedenis van de reformatie. Als Karel de Vijfde niet aan de stok gekregen had met Frans de Eerste. Waar zouden we dan gebleven zijn? Dan zou de kerk van Christus verpletterd geworden zijn. Maar de Heere beschikt het telkens zo op de aarde. Dat ook de aarde de vrouw te hulp moet komen. Soms onwillig. Soms buiten haar weten, maar dat de aarde toch als instrument is om de kerk te verbergen. En om het woede van de vijand tot de ondergang van de kerk te stuiten en verzwollen de rivier. Breekt de kracht van het woede van de heldraak, welke de draak uit de mond had geworden. Maar daardoor wordt de draak nog grimmer, nog boder, nog satanischer. En hij vergrimde, staat er, op de vrouw en ging heen om krijg te voeren. Tegen de overige van Azaan, tegen de verstrooide, tegen haar nakomelingen, tegen de eenzaam, om krijg te voeren tegen haar zaad. En dan tenslotte, haar zaad, die de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Dat is de strijd van de Satan ten voeten uit. De grimmigheid is aangestoken. Doordat hij het kind niet treffen kan. En doordat zelfs de wereld de vrouw te hulp komt. Nu zal hij zich met dubbele kracht werpen. Op de eenzame. De zorgvol. De verstrooide. Op de overige van haar zaak. Om krijg tegen hen te voeren. Omdat ze de geboden Gods bewaren. Dat wil zeggen. Omdat ze de dienst van God beminnen. En omdat ze het getuigenis. Van Jezus Christus hebben. Wat is het getuigenis van Jezus Christus? Nou, dat is heel eenvoudig. Dat is dit. Dat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat getuigenis, dat hebben ze en daar hopen ze op. En met dat getuigenis zitten ze in de woestijn. En met dat getuigenis reizen ze voort door het tranendal. Het getuigenis van Jezus Christus, dat is het getuigenis wat een arme zonder heeft in het woord van God. Dat een ieder die tot hem komt, door hem niet zal worden uitgeworpen. Dat is het vertrouwen in ons hart, dat het woord van God de waarheid is. Dat hoe we het ook mogen tegenlopen, we toch op zijn goede tierenheden blijven hopen. Dat is het getuigenis van Jezus Christus als de wet ons aanvalt en de Satan beschuldigt dat we geen heil hebben bij God. Dat we met Luther mogen zeggen, Satan, het is waar wat je zegt. Maar mijn Jezus heeft een failliete boel voor zijn rekening genomen. Ik hoop dat hij het tot een goed einde zal brengen. Dat is het getuigenis van Jezus Christus. Dat is van jezelf afzien. Dat is met al je schuldbrieven vluchten tot hem. In wie het handschrift onze zonde aan het kruis genageld is. Dat is het getuigenis van Jezus Christus. En nu is Satan verbitterd tegen al degenen die dat gebod bewaren. Die in de Zoon geloven, heeft het eeuwige leven. Dat gebod Gods, dat elfde gebod. Wat de vervulling is van al de andere geboden. In hem te geloven en het leven te hebben. Dat is getuigenis van onze Heer Jezus Christus. Nou, geliefden. Nou, hieraan kunt u het weten. O, als u dat getuigenis niet bewaart. Als u die geboden van God niet bewaart. Dan hebt u ook geen strijd. Dan wordt ge meegesleurd als een dode vis in de stroom, als wrakhout. In de stroom die de Satan achter je aanbrengt. Wat is die stroom, o jongens en meisjes? Dat is de verleiding van deze wereld die zo machtig groot is. Daar zitten ze, ook de kerkmens, avond aan avond te staren. Te staren naar alles wat onwerkelijk is. Schijn vreugde, schijn liefde, alles even onwezenlijk. Dat is de stroom die de Satan achter de vrouw aanspuwt. Dat is die brede stroom die uit de mond gaat. En hij verslindt er zijn duizenden mee. Dat is een deel van die stroom. De macht van het geld en van het goed. Het bezig zijn, altijd maar bezig zijn, de dingen van dit leven. Zodat we geen tijd meer hebben om te bidden. Geen tijd meer hebben om te luisteren naar het woord van God. Merk je niet dat je ziel erdoor afgestompt wordt? Merk je niet dat je behoefte steeds minder wordt om naar het huis van God te gaan? Om je knieën te buigen? O, hoeveel te meer je hart toch te gaan branden, hoeveel te minder de begeerte naar de dienst van God zal leven. Dat gaat hand in hand. Dat is die machtige stroom. O, denk toch, jongens en meisjes, kindertjes, al mag je dan met Gods volk de grens over zijn, al mag je dan met Gods kinderen door de Rode Zee gebracht zijn, al mag je dan met de gemeente van Christus in deze woestijn verkeren, het is niet denkbeeldig, dat de stroom die uit de mond van de draak gaat je verzwelgt. En dat je toch verloren gaat. Toch verloren. Bijna behouden. Bijna gered. Bijna bewogen een christen te zijn. En dan toch voor eeuwig te laten. O, let erop. Als je in deze stroom meedrijft. En als je gevoelt dat de hartstocht het overwint. Van het woord van God. O, klem u dan vast. Aan dat woord van Gods getuigenis. Zoek toch behoudenis bij hem. Die voor de vrouwenplaats bereid heeft in de woestijn. Weliswaar in de woestijn. Maar de ook gegeven heeft vleugelen eens grote aards. Kom jongens. Meisjes zijn er onder jullie. Die zeggen ja ik verkeer wel in de ellende. Maar toch het woord van God doet kracht in mijn hart. Dat woord van God heeft me gegrepen. En daarom kan de wereld me niet meer houden. Daarom moet ik me losmaken van de dienst der zonde, mijn vrienden en vriendinnen, vaarwel te komen als dat in je hart is. Prijs God en loof zijn naam, dat je vleugels gekregen hebt, eens grote aarde, om het verderf te ontvlieden komt. Daar zijn er toch nog onder jullie, mannen en vrouwen en kinderen, die de plaatsen des gebeds zoeken in je eenzaamheid, en je leed uitschrijft voor God, dat zijn de vleugelen van een grote aarde. O, let op! De wapenen, als ik het zo eens noemen mag, die God zijn kerk op aarde geeft, dat zijn geen aanvalswapenen meer. Dat zijn de vleugelen van het gebed. Zoals straks de ruiters, de witte ruiters, op witte paarden de koning zullen volgen, is een grote overwinning. En wat hebben ze dan? Dan hebben ze enkel een schitterende kroon om hun hoofd. Maar daarmee kan je toch niet op tegen atoombommen en tanks en mitrailleurs en de rode vaan van het communisme. Daarmee kan je toch niet staan op de barricade. O geliefde, toch overwinnen ze. Waarom? Wel, die hen voorgaat, uit de mond gaat een scherp, tweesnijdend zwaard, waardoor die de heidenen zal doden. Door het woord wat uit de mond gaat, zal die zijn vijanden verpletteren. Als die komt om de aard te richten, dan zal het machtwoord van onze koning genoegzaam zijn. Om de vijanden, hoezeer geducht, wel vluchtig te doen juichen. En dan mogen we met eer en heerlijkheid bekroond op op witte paarden de koning volgen. Hij strijdt de strijd. Hij heeft de overwinning bevochten. Hij alleen gunt hem dan de eer. Wat gij te doen hebt, dat is ten diepste nog niet eens te strijden. Verstaan we wel in dit opzicht. Maar dat is te strijden achter hem aan. Dat is te gaan op de vleugelen van gelovigen. Op de vleugelen van de hoop. Dat die benauwde ziel misschien lucht geeft. En boven het zand der woestijn en de hitte der verdrukking voor een ogenblik opheft. Kom, zeg het eens. Ach, gij die in de woestijn verkeerd hebt, geen vleugel. Heeft God u niet meer gegeven als de draak? Hier schijnt het vaak alsof ge één zijt met de draak, met de kinderen der wereld, met degene die hem volgen. Maar God heeft u gegeven twee vleugels, als van een grote uil. Je kunt er heel hoog mee zien. O, het geloof wordt wel genoemd te verre kijken, waardoor je in de hemelse heerlijkheid mag inblikken, bij ogenblik. Laat deze vleugelen dan niet ongebruikt. God heeft u gegeven om de draak te ontzien, om voor hem weg te vluchten. Ja, dan kan vluchten ook een vorm van strijden zijn, spreekt de catechismus ook niet. Van het haten en vlieden van de zonde, vlieg dan de ongerechtigheid. Zoek dan door deze vleugelen de gemeenschap met hem, die reeds boven is en weet dat zij het zijn die overwinnen, die de geboden God bewaren en die het getuigenis van Jezus Christus hebben. De geboden God bewaren, dat gebod dat gauw kan beliefd zijn. Dat ge hem lief hebt bovenal en uw naasten als uzelf. Dat is het hele gebod, daar zijn alle andere geboden in vervuld. Dat wordt vervuld in het getuigenis van Jezus Christus, wat God van zijn Zoon getuigd heeft. Dat is dat getuigenis van Jezus Christus wel, dat uw hoop. Dat uw hoop op hem stelt. En dat uw verwachting van hem, die mannelijke zoon, die ontsnapt is aan de klauw van de hel draagt, nadat hij hem zijn kop verpletterd heeft. En die zijn ziel veilig gesteld heeft in de hand van zijn vader toen het scheen. Alsof God hem voor eeuwig in de steek gelaten had. Ach, kom, zo donker kan het in je leven niet zijn. Maar zo donker als het bij Jezus was, wordt het bij u toch nog. Toen hij in de helse verlating ten neer zong, heeft hij het gedaan in uw plaats. Dit waar. Nou moet ge zijn smaadheid dragen. En hij trekt u achteraan in de woestijn. Maar hij geeft u ook twee vleugelen eens grote aarde. Opdat u Heer een zaligmaker uit de hemel zou verwachten. En gesterkt door het woord van de Heer Jezus Christus zou uitzien naar die morgenstond der verlossing. Waarin de draak niet alleen uit de hemel, maar ook van de aarde geworpen zal worden in de poel die brandt. Van vuur en van zilver. En dan zal de wildernis worden tot een bloeiend veld. Dan zal de woestijn bloeien als er ook. Dan zal er geen woestijn meer zijn, geen honger en geen dorst. God zal alle tranen van de ogen afwissen. Niemand zal daar meer zeggen, ik ben krank. Dan zal de zon nog het licht der maan meer nodig zijn. Want de Heere God zal die stad verlichten. En daar zal het lamp onze kaars zijn. En waarom? Omdat we de geboden van God bewaard hebben. En omdat we het getuigenis van Jezus Christus hebben namelijk. Dat hij gestorven is om zondaar zalig te maken. Amen. Lieve en trouwe God, zo zult u dan vervullen wat u gesproken hebt. En mogen het gaan door een nacht zo bang, zo dicht. Maar dan gaat het toch naar het eeuwige licht. Laat daar alle hulpelozen zwerven. Alle die het leven in de hand niet meer houden kunnen. Alle die vluchten in de woestijn, die moede zijn. En nochtans vervolgende. Die vleugelen hebben als eens grote arend hopen. Want gij komt om uw bedrukte kerk te verlossen. Gij hebt het betoond. Toen u uw geest hebt neergezonden dat u ons niet vergeten hebt. En u zei het blijven bevestigen alle eeuwen door. U zult het waarmaken ten einde toe. Wel gelukzalig is dan het volk dat leeft in de woestijn met vleugelen. Eens grote aarde. Heren, doe ons op dat getuigenis van u wat gij van uw zoon getuigd hebt. Voortgaande strijden totdat we voor God in Sion zullen verschijnen. Hoor onze beden. Tegen uw woord, breng ons andermaal op deze dag samen, in uw sparende trouw en goddelijke liefde, om Jezus wil. Amen. Psalm 68, vers 1 en 17, zij onze slotzang.
Amen.
gerieten gaat omheen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.